Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde horen de redenen mijns monds. Mijn leer druppen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en als droppelen op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en er is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Hij heeft het tegen verdorven. Het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hunne. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Bedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van één scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds en deed hem honing zuigen uit de steenrots en olie uit de kei der rots. Boter van koeien en melk van kleinvee, met het vette der lammeren en der rammen die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe en het druivenbloed, reine wijn, hebt gij gedronken. Als nu Jeshurun vet werd, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet overdekt geworden. En hij liet God varen die hem gemaakt heeft en versmaadde de rotsteens zijns heils. Zij hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden. Door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben de duivelen geofferd, niet goden. De goden die zij niet kenden, nieuwe die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotsteen die u gegenereerd hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als het de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welke hun lieder einde zal wezen. Want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen dat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken.
Heel de wereld kijkt naar Israël. Heel de wereld heeft ook een mening over Israël. En dat is heel verschillend. Daar zou ik heel de preek mee kunnen vullen. En we zouden met elkaar kunnen nagaan wat wij daarvan vinden en hoe wij daarover denken. En hoe wij daar tegenover staan. Dan laten we vanmorgen gaan luisteren. Niet naar wat wij van Israël vinden. Maar wat God van Israël vindt. Hoe God naar Israël kijkt. En als ik het dan over Israël heb, dat is misschien wel goed om dat aan het begin van de preek even te zeggen. Dan bedoel ik niet in de eerste plaats de regering van Israël in Jeruzalem. Dan bedoel ik ook niet het regeringsbeleid van Israël. Alles wat er op dit moment ook gebeurt in het Midden-Oosten. Maar als ik het over Israël heb, dan bedoel ik al die Joden die in deze wereld wonen. Niet alleen de staat Israël. Maar er zijn ook zoveel Joden die in deze wereld her en der verspreid wonen. Misschien wonen er nog wel meer Joden buiten Israël dan in Israël. En om dat volk gaat. En dan wil de Bijbel ons leren hoe wij aan dat volk blijvend verbonden zijn. En we willen dat vanmorgen doen vanuit Deuteronomium 32. Vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen met als kern dan: de Heere is een rotssteen. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Thema voor de preek is rotsvast. Twee lijnen vanmorgen. Daarin zien we de trouw van de Heere. En in de tweede plaats zien we dan ook het werk van de Heere. Dus rotsvast, de trouw van de Heere en het werk van de Heere. Ja, Mozes is met het volk van Israël gekomen bij de grens van het beloofde land. En Mozes moet het volk achterlaten. Hij gaat zelf niet mee het beloofde land in. Die grens mag hij niet overgaan. Laat dat vanmorgen verder rusten. Hij zal ingaan, om het zo te zeggen, niet in het aardse, maar in het hemelse Kanaan. En Mozes zingt een lied aan het einde van zijn leven op aarde. Als hij met het volk op die grens staat van het beloofde land. Hij kijkt terug naar al die jaren dat hij samen met het volk doorgemaakt heeft daar in de woestijn. En dan valt alle licht op de Heer. Dat laat hij zien aan het begin van dit hoofdstuk. Het is één grote lofzang op God. Ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geeft onze God grootheid. Mozes laat zien dat God zo groot en genadig is, dat hij diep onder de indruk is van deze God, wanneer hij het volk van Israël hierachter moet laten bij de grens van het beloofde land. Ja, Mozes was al diep onder de indruk van de Heer. Toen de Heer zijn volk leidde door de Rode Zee, toen Mozes zag hoe de Heer een pad baande en hoe Farao en zijn legers verdronken in de Rode Zee, toen heeft Mozes ook gezongen aan de overkant van de Rode Zee. En nu zingt Mozes weer en laat hij zien wie God is. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. De Heere is de rotssteen. De Heere is een rots. Nou, dat woord kom je in dit hele hoofdstuk 5 keer tegen. Dus dat niet toevallig. En we zullen zo ook nog wel even kijken in welk verband het ook in dit hoofdstuk terugkomt. De Heere is een rots. Dat is dus een beeld, jongens en meisjes. De Heere is een rots. Je hebt misschien in de vakantie ook wel in het buitenland machtige grote rotsen gezien. Nou, dat is stevig, dat sterk. Die verzet je niet zo even. Of als je bijvoorbeeld denkt aan de rotsen aan de kust van Engeland of Frankrijk. In de afgelopen dagen, in die heftige, hevige storm. Het water, dat gaat er tegen tekeer, dat bruist er tegen tekeer. Wat een geweld van het water, tegen die rotsen. Maar die rots, als de storm weer over is, die staat nog recht overeind. Dus dat is het beeld wat hier van God gebruikt wordt. En dat was ook wel een beeld dat voor het volk van Israël heel bekend is. Rotsen kwam je overal daar tegen. Grotere rotsen, kleinere rotsen. En rotsen die konden je bescherming geven tegen de hitte van de zon als het heel erg warm was. Je kon je er in veiligheid brengen als er misschien gevaar dreigde. Je kunt bijvoorbeeld aan David denken die in een rots, in een rotssteen ook bescherming zocht toen hij op de vlucht was voor koning Saul. Dus het is een beeld van bescherming ook en een beeld van vastheid en stevigheid. Hoe de stormen ook tegen de rots aanbeuken. Een rots staat vast. En nu zegt Mozes: de Heere is de rotssteen in de geschiedenis van het volk van Israël. Ja, de Heere beschermde zijn volk. Mozes zegt tegen het volk ook in deze versen: gedenk aan de dagen van ouds. Hij neemt het volk als het ware weer even mee in wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende jaren. Hoe de Heere zijn volk bewaarde en beschermde. Toen hij hen bevrijdde uit de macht van Farao, maar ook in de strijd bijvoorbeeld tegen Amalek. De Heere is een rots. die zijn volk bescherming heeft geboden. De Heere is een rots die voor zijn volk ook zorg droeg. Er kwam zelfs water uit een steenrots en het volk had weer te drinken. Het volk kwam niet om in de woestijn. De Heere zorgde voor zijn volk, zoals een vader voor zijn kinderen zorgde. Mozes zegt het ook tegen het volk van Israël hier: is hij niet uw vader? De Heere is de rots. Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde gebleven. Die rots laat ons zien hoe trouw de Heere is. Hij verandert niet. De Heere is niet iemand die eerst wat zegt en het later niet doet. De Heere is ook niet iemand die zich eerst anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Hij doet zich niet anders voor dan hij zich in eerste instantie geopenbaard heeft aan zijn volk Israël. Hij is er voor Israël geweest, al die jaren in de woestijn. Elke dag opnieuw was daar die wolkkolom die hen de weg wijsde. En elke nacht was daar die vuurkolom die hen ook verlichtte bij nacht. De Heere is dezelfde. Hij heeft nooit een punt gezet achter zijn volk Israël. Kijk, als je naar Israël kijkt, en Mozes is daar ook heel eerlijk in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen. Als je dan naar het volk van Israël kijkt, dan zie je dat zij niet trouw zijn geweest. In vers 15 lees je: Israël heeft de rotssteen van zijn heil versmaad, veracht. En hoe kwam dat? Nou, dat zegt Mozes er ook bij. Ze hadden het soms zo goed dat ze de Heere vergaten. Dat ze andere goden naliepen. Dat ze geen aandacht voor de Heere gaven, hadden. Dat ze helemaal niets meer om hem gaven. Ze hebben de rotssteen van het heil veracht. En in vers 18 lees je het nog een keer. De rotssteen die u gegenereerd heeft, die u gebaard heeft, die hebt u vergeten. Als je de geschiedenis van het volk van Israël bekijkt, dan zegt Mozes: jullie hebben de Heere steeds weer vergeten. Jullie hebben steeds weer aandacht gehad, niet voor de Heere, maar voor andere goden. Jullie zijn zo vaak weer je eigen wegen gegaan. Je hebt vergeten dat de Heere de rotssteen is aan wie je alles te danken hebt. Want Israël is er dankzij de Heere. De Heere zegt: ik vond jullie in de huilende wildernis, helemaal alleen, helemaal verlaten, zonder enkele zorg. Ik heb mij over jullie ontfermd. Dat is het beeld dat God geeft. Zo heeft hij Israël gevonden. Hij heeft Abraham geroepen. Hij zorgde voor Isaac. Hij leidde Jacob als een aartsvader. En als het volk van Israël nu bij de grens van het beloofde land staat, dan is dat niet dankzij het volk van Israël dat zij zo volhardend de Heere zijn gevolgd en dat zij zo trouw zijn geweest tot het einde toe. En dat zij zo goed geleefd hebben en dat er bij hen nooit een wanklank is gevallen. Integendeel, ze hebben in de woestijn lopen mopperen. Wanneer het weer niet goed ging, hebben ze hun klachten aan de Heere voorgehouden. En wanneer het wel goed ging, dan gingen ze weer eigen weg. Andere goden. Mozes is daar heel eerlijk in dit stukje. De Heere zegt: ze hebben mij tot ijver verwekt door wat geen God is. Wat geen God is, dat hebben ze verkozen boven mij. Wat niks voorstelt, dat hebben ze belangrijker gevonden dan mij. Dat is de geschiedenis van Israël als God naar zijn eigen volk kijkt. Ze zochten hun houvast buiten God, in andere goden, die uiteindelijk ook niet bleken te helpen. En wat doet God nu met zulke mensen? Wat doet God nou met zo'n volk? Hij is de rotssteen. Hij heeft hen nooit losgelaten. Ondanks al hun ongeloof en hun ontrouw. Zijn trouw wankelt niet. Zijn trouw blijft. En dat is niet alleen voor het Israël van toen zo geweest. Maar dat is ook de trouw die de Heere ook, zegt Mozes, in het heden en in de toekomst aan zijn volk zal bewijzen. Gods trouw aan Israël is niet voor even. Zijn trouw brokkelt niet langzamerhand af. Zelfs als Israël later in het beloofde land is en opnieuw door hun zonden en ongerechtigheden zich van de Heere afkeert en ze zelfs in ballingschap worden gevoerd als een oordeel van God over hun zonden, dat de Heere hen in zijn toorn aan vijandige volken overgeeft, dan is het nog niet afgelopen. We hebben het niet gelezen, maar in vers 30 in dit hoofdstuk, daar lees je dat. De rotssteen heeft hen verkocht. Die heeft hen overgeleverd in de handen van de vijand. Maar dat ziet op de ballingschap. En zelfs in de ballingschap, wanneer het oordeel over Israël gaat, spreekt de Heere nog tot zijn volk in de ballingschap. En laat hij zien dat hij de rotssteen is, bij wie ze kunnen schuilen, tot wie ze de toevlucht mogen nemen. Zelfs in de ballingschap, daar in Babel, laat de Heere zijn volk niet los. Ja, het lijkt er misschien er een beetje op dat ik er wat veel bij haal vanmorgen. Maar als je naar de geschiedenis van Israël kijkt, gemeente, dan zie je dat de Heere trouw is. En dat zelfs in de ballingschap de Heere op een gegeven ogenblik voor zijn volk opkomt. Dat zelfs de felste vijanden de trouw van de Heere niet stuk kunnen breken. Denk maar aan Haman in de tijd van koningin Esther. Zijn aanval om het Joodse volk voorgoed uit te roeien lijkt eerst te slagen. Stel je voor dat dat plan was gelukt. Dan was er niets van Israël meer overgebleven. Maar de Heere is sterker dan alle vijanden. De Heere is trouw aan Israël. Niet omdat Israël zo goed is. Niet omdat Israël het zo goed doet, ook in de ballingschap niet. Maar de Heere is trouw aan zijn eigen woord, aan zijn eigen beloften. Hij is de reddende God, niet alleen maar bij de grens. Daar, wanneer ze uitgeleid zijn bij Egypte, bij de Schelfzee. Niet alleen maar wanneer ze intocht nemen in het land Kanaan. De Heere redt hen ook weer uit de ballingschap. En waarom doet de Heere dat? Waarom gaat de Heere met dat volk van Israël steeds weer verder? Dat is niet om Israël. Maar dat is vanwege hem die uit Israël geboren wordt. Dat is vanwege de grote zoon van David. Het huis van David is nauw verbonden met de geschiedenis van Israël, dat weet u wel. En God heeft beloofd dat zijn koningschap tot in eeuwigheid zal zijn. En als de Heer Jezus komt, gemeente, op deze aarde, dan zie je ook weer de ontrouw van Israël. Dan zie je de verachting van de Messias. Dan zie je hoe ze de Heer Jezus versmaden, de rotssteen van het heil. En is de Heer dan gestopt met Israël na de komst van de Heer Jezus? Er zijn mensen, en ook soms wel christenen, die er zo over denken, die zeggen, ja, na de komst van de Heer Jezus, toen de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel is gegaan en toen de Heer Jezus onder de heidenvolken is begonnen om daar zijn kerk en zijn gemeente te vergaderen, toen is het afgedaan met Israël. Dat is een opvatting. En daarom heeft Israël ook geen bijzondere plek meer vandaag in de kerk. En daarom hoef je er eigenlijk ook geen aandacht aan te besteden. Ook niet op een Israëlzondag. En zeker niet met alles wat er nu rond Israël aan de hand is, daar in het Midden-Oosten. Je zou je er eigenlijk voor moeten schamen dat je aan Israël verbonden bent en verbonden blijft. Is dat wat de Bijbel zegt? Is dat wat God ons laat zien? Ik zie een hele andere lijn in het Nieuwe Testament, gemeente. Ik zie dat de eerste die het evangelie van de Heer Jezus verkondigen, dat Joodse mannen zijn, apostelen door de Heere geroepen, die daar in Jeruzalem, daar bij de tempel het evangelie verkondigen. God heeft Israël niet afgeschreven. En ik kan het met één woord van de apostel Paulus zeggen, gemeente. Als hij vraagt, heeft dan God zijn volk? En dan bedoelt hij Israël, het Joodse volk. Heeft God dan zijn volk verstoten? En dan zegt hij, geenszins, absoluut niet. Hij zegt, ik ben er zelf het levende bewijs van. Eerst een vijand van Christus, nu een volgeling van Christus. Dus de trouw van de Heere aan Israël is ook na de komst van de Heere Jezus de trouw die hij al in het Oude Testament heeft laten zien. Hij is de rotssteen. De Heere wankelt niet in zijn trouw voor Israël. En daarom klinkt er ook vanuit deze oudtestamentische woorden ook een diepe bewogenheid door aan het adres van heel dat volk van Israël. Ook in deze benauwde tijden voor zoveel Joden die zich niet veilig voelen in deze wereld en in de samenleving. Denk maar aan wat er gebeurd is deze week in Engeland, in Manchester, waar juist op de grote verzoendag, de gedenkdag van Israël, een bomaanslag dreigde gepleegd te worden daarbij een synagoge en mensen om het leven zijn gekomen door schoot. In onze tekst vinden we een diepe bewogenheid van de Heere om te laten zien dat hij in de Heere Jezus ook er voor Israël wil zijn, ook vandaag. Je kunt discussiëren over Israël en over de politiek van Netanyahu, en je kunt van alles ervan vinden en van alles ervan zeggen, maar laten wij maar bidden voor Israël. Dat ze de Heere mogen kennen als die rotssteen. En dan de Heere mogen kennen in wie hij zich geopenbaard heeft. Als die rotssteen van het heil, de Heere Jezus Christus. En laten wij nooit vergeten, gemeente, wat de Heere Jezus zelf zegt. De zaligheid is uit de Joden. Dat wij zalig worden, dat is omdat God met Israël begonnen is. Dat wij behouden kunnen worden, dat is omdat de Heere met Israël zijn verbond allereerst heeft opgericht. Dus wij kunnen niet doen alsof wij los van Israël staan. Dan zouden we onze eigen geschiedenis die we in het woord van God vinden opzij schuiven. Trouwens, in het Nieuwe Testament lees je toch ook dat het evangelie verkondigd wordt. Eerst aan de Jood en dan aan de Griek. En die trouw van Israël, van de Heere aan Israël, is ook voor ons van grote betekenis. Want als de Heere op een gegeven ogenblik een punt erachter had gezet met het volk van Israël, laten we dan vanmorgen eens naar onszelf kijken. Hoe zouden wij er dan van overtuigd kunnen zijn dat de Heere trouw is en trouw blijft aan ons, ook ondanks al onze ontrouw en ondanks al onze afdwaling? Als de Heere gestopt zou zijn om die rotssteen van heil en trouw te zijn voor Israël, waar hebben wij dan de zekerheid en de vastheid dat hij er wel voor ons is en voor ons blijft? Het een hangt wel met het ander samen, gemeente. In het woord van God. Juist die rotssteen verkondigt de trouw van de Heer. De Heere Jezus is de rotssteen. En als wij in die rotssteen de Heere Jezus vanmorgen kijken, dan zien we niet alleen maar dat de Heere zo ontzettend trouw is, maar dan zien we ook onze eigen ontrouw en onze eigen zonde. Dan zijn die woorden die op Israël van toepassing zijn hier in Deuteronomium 32, die sterke woorden die God zegt, hè, in het vijfde vers. Israël heeft het tegen hem verdorven, het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hun, het is een verkeerd en een verdraaid geslacht. Dwaas en onwijs volk, in vers 6. Dan ga je ervan iets herkennen bij jezelf. Als de weg van Israël getekend wordt in hun onbekeerlijkheid, in hun afdwalingen, in het najagen en nagaan van andere goden. Als we onszelf leren kennen door het licht van de Heilige Geest, gemeente, dan moeten we zeggen, Als de Heere niet trouw zou zijn, als hij niet de rots zou zijn, waar zouden wij dan blijven? In Israël zien we ons eigen beeld getekend. En alles wat met Israël gebeurd is, daar zegt Paulus van in 1 Korinthe 10, dat is opgeschreven in de Bijbel. En daarom moeten wij dat Oude Testament ook niet wegdoen, gemeente, en zeggen van, nou ja, dat hoort bij het Joodse volk en dat hebben we eigenlijk niet meer nodig. Want in het Nieuwe Testament en in de Nieuwtestamentische bedeling leven wij. Juist, zegt de apostel Paulus, in de geschiedenis van het volk van Israël, zien we hoe het volk steeds ontrouw is. En dat is opgeschreven tot waarschuwing voor ons, om niet in hetzelfde ongeloof te vallen. Om niet diezelfde fout te begaan. Wat Israël deed, de nagoden nagaan. De afgoden nagaan. Dingen belangrijker vinden dan de Heer. Juist als het goed gaat in het leven. Dat je de Heere vergeet. Dat je een eigen weg gaat. Dat je wat losser van de Heere leeft. Is dat misschien herkenbaar? Is dat misschien aan de hand in u en jouw leven? Dat het goed gaat in je leven. Dat God zegeningen geeft. Maar wat doen we ermee? Brengt het ons dichter bij de Heere? Of leidt het ons nog meer van de Heere af? Dat kan ook. God heeft ons zijn zegeningen gegeven, opdat zijn goede tierenheid ons tot bekering zouden brengen. Bij Israël zag je het omgekeerde. In plaats van bekering afkeer. Trots, zelfgenoegzaamheid. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10, het volk zat neer om te eten en te drinken en te spelen. En ze dienden andere goden. En al deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. Zullen we dat meenemen? Dat juist de geschiedenis van het volk van Israël voor ons is opgeschreven, opdat wij niet in ongeloof zouden leven en straks voor eeuwig verloren zouden gaan. Israël heeft uit de rotssteen gedronken, zegt Paulus. En die geestelijke steenrots, dat was Christus. Dus in die geschiedenis in het Oude Testament, waar Israël zoveel zegeningen van de Heere ontving, ook daar in de woestijn, toen ze water uit de steenrots kregen, toen was dat niet zomaar water om te drinken. Dat was een zegening, een geestelijke steenrots. Christus, God, die met zijn volk verder ging. En daarom, gemeente, laten we maar niet al te veel de vinger naar Israël wijzen. Maar laten we onszelf ook onderzoeken, ook op deze Israëlzondag. Waar brengen de zegeningen ons? Waar brengt de zegen van het evangelie ons? Dat wij de prediking horen van de rotssteen, de Heere Jezus Christus, elke zondag weer. Heeft dat bij ons het effect? Dat wij onze zonden zijn gaan belijden, onze ontrouw. Dat we zeggen, we zijn geen haar beter dan het volk van Israël. Die verdorvenheid waar Mozes het over heeft hier in dit gedeelte, die zit ook diep in mijn eigen hart. Die neiging om los van God te leven. Maar wat een wonder dat de Heere mij nog niet heeft afgeschreven. Dat de Heere naar me toe komt. Dat Hij de God van het heil is. Dat Hij mij de zaligmaker laat zien. Die uit het Joodse volk is geboren. Want de zaligheid is uit de Jodengemeente. Wat een wonder dat wij erin mogen delen. Dat God het zo bepaald heeft en dat God het zo geleid heeft. Dat vanuit Israël ons de zaligmaker is geschonken en ons wordt verkondigd. En dat Hij diezelfde trouw aan ons wil bewijzen. Wie ben ik voor deze God in mijzelf? Ook zo vaak geef ik niet thuis en geef ik andere dingen vooruit. De trouw van de Heer. Juist in Israël zien we hoe de Heer zijn trouw elke keer weer opnieuw bewijst. En dat Hij onwankelbaar is in zijn trouw. Dat is het eerste, de trouw van de Heere die in dat beeld van die rots zo sterk naar voren komt. Maar er komt nog iets meer naar voren. Dat wordt verder omschreven in het vervolg eigenlijk van de tekst. Wiens werk volkomen is. Het werk van de Heere, dat is volkomen, dat is volmaakt. En daarin is de Heere, zou je kunnen zeggen, een unieke rots. Mozes die werkt dat nog wat verder uit hier in dit gedeelte. Hij zegt ook in het vervolg op onze tekst, al Gods wegen zijn gericht. Dat betekent, Gods wegen zijn recht. God is waarheid. In hem is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Dat zit ook in dat beeld van die rots. Ik zei al, een rots kun je niet even bewegen of kun je wat anders vervormen. Een rots blijft zoals die is. Zo is het met God ook gemeen. Er valt niet met hem te spotten. Wij kunnen God niet veranderen. Wij kunnen God ook niet naar onze hand zetten. Je kunt niet met God doen met wat je zelf wilt. De Heere is recht. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. Dat betekent dat hij trouw is aan zijn woord, aan zijn beloften, maar ook aan zijn bedreigingen. En als je nu afvraagt, hoe kan de Heere nou trouw zijn, genadig zijn en tegelijk rechtvaardig en recht? Kijk, bij ons gaat het vaak ten koste het een van het ander. Als je iemand genadig wilt zijn, dan betekent dat, ja, dat je iemand zo goed doet dat hij bijvoorbeeld straf verdiend heeft. En dan krijgt hij die straf niet. Of hij krijgt vermindering van straf. Dus dat gaat dan ten koste van de straf die je verdiend hebt. En als je aan de andere kant alleen rechtvaardig bent. Ja, die straf, die krijg je, want die heb je verdiend. Dus merkt u, als wij mensen genadig en rechtvaardig tegelijk willen zijn, dan is het vaak het een ten koste van het ander. Dat geeft in onze ogen een conflict. Je zou misschien wel genadig willen zijn, maar je zegt, ja, we moeten ook rechtvaardig zijn. Het recht moet ook zijn loop hebben. Dus de straf moet uitgevoerd worden. Een rechter in de rechtbank kan niet genadig en rechtvaardig tegelijk zijn. Hij moet rechtvaardig zijn. En zo zien we dat ook bij de Heere, dat hij het allebei tegelijk is. Maar bij hem gaat het niet ten koste van een van beiden. In zijn trouw aan Israël is de Heere rechtvaardig en genadig. Hij is het dus allebei, helemaal tegelijk. God gaat ook niet aan zijn recht voorbij. Zijn rechtvaardig oordeel over de zonde, daar stapt de Heere ook niet overheen. Dat zie je ook in de geschiedenis van Israël. Dat de Heere ontzettend geduldig is en langmoedig is in de aanloop bijvoorbeeld naar de ballingschap. Hij roept ze elke keer tot bekering en hij roept ze nog weer eens tot bekering. En hij zendt profeten die dag en nacht soms roepen om het volk tot bekering te brengen. Ze luisteren niet, maar dan is er op een gegeven ogenblik wel het oordeel van God over Israël. En worden ze in ballingschap gevoerd. En tegelijk is er ook weer de genade. Want God laat zijn volk in de ballingschap niet los. En een van de profeten bidt in die tijd, Heere, in uw toorn gedenk aan uw ontferming. De Heere is rechtvaardig en genadig. En die twee zie je nou helemaal samenkomen in de Heere Jezus. Om wie het gaat. De grote zoon van David. Die mens is geworden. De Messias van Israël. De Christus. Die in het Oude Testament al beloofd. Hij laat zien dat God rechtvaardig en genadig is. God is rechtvaardig. God stapt niet over de zonde van zijn volk heen. Maar hij legt die zonde op zijn eigen volk. Op zijn eigen zoon. In plaats van op zijn volk. Dat is het rechtvaardig oordeel van God. Hij straft de zonde aan zijn eigen lieve zoon. En zo is God genadig. En zo is God trouw. Want het kruis van de Heere Jezus, dat is de verzoening van de zonde. Het kruis van de Heere Jezus, dat is het hart van Gods openbaring aan Israël en aan heel de wereld. En Paulus, die eerst een vijand van Christus was en later werd ingewonnen om de Heere Jezus te kennen en te verkondigen, die zegt, ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij wil alleen roemen in het kruis van de Heere Jezus. En zo is God de rots van het heil. En zo is God rechtvaardig en genadig tegelijk. Afgelopen donderdag was het voor het Joodse volk, ik zei het al, een hele belangrijke dag. Het was Yom Kippur, dat wil zeggen de grote verzoendag. En juist die dag laat toch zien dat God genadig en rechtvaardig is. Toen de tempel er nog was, toen was dat ook nog nodig, voordat de Heer Jezus kwam, ging de hoge priester op de grote verzoendag met het bloed, het heilige der heiligen binnen, om voor het aangezicht van God te verschijnen en om daar dat bloed te sprenkelen op de verzoendeksel boven de ark. En daar heeft God Israël eeuwenlang in onderwezen, rechtvaardig en genadig in het bloed van de verzoening. En nog steeds, voor het Joodse volk geldt dat de dagen voorafgaande aan de grote verzoendag de dagen van inkeer en schuldbelijdenis zijn. Alleen, zij houden de grote verzoendag zonder de Heer Jezus. Is dat de pijn, gemeente, die we voelen? Als we Israël zien. Als we zien hoe de Joodse volk hun feesten houden. Dat ze het zonder de Heere Jezus doen. Tenminste de meeste althans. Want de grote verzoendag, de Yom Kippur, die is vervuld op Goede Vrijdag. Toen de Heere Jezus Christus aan het kruis het offer heeft gebracht. Het bloed heeft gestort tot een volkomen verzoening van de zonde. Gods werk is volkomen. Gods werk is volmaakt. Hij zorgt zelf voor heil en zaligheid. Het hangt niet van Israël af. Het hangt niet van mensen af. De Heere Jezus is een volkomen zaligmaker. Een volmaakte zaligmaker. Zijn werk is volmaakt. Met zijn werk kunnen we leven en kunnen we sterven. Dat is de boodschap die de apostelen verkondigd hebben. Dat is de apostelen die in Jeruzalem die boodschap brachten. En die boodschap gaat door in deze wereld. Die komt tot ons. Zo wordt het Joodse volk en worden wij opgeroepen om in de Heere Jezus Christus, de volkomen zaligmaker, te zien en hem te kennen en in hem te geloven. Want in deze rots, de Heere Jezus, zien we het oordeel over de zonde. Als u nou vanmorgen de Heere Jezus in de ogen kijkt, gemeente hier in de kerk, de gekruisigde, doet het dan wat met u? Dat hij naar het kruis ging. Dat hij daar uw plaats ging innemen. Dat je naar jezelf moet kijken en moet zeggen, ik had die plek aan het kruis verdiend. De vloek die Jezus trof aan het kruis, die ligt van nature op mij. De toorn die hij droeg, heb ik verdiend. Daar gaat het om, gemeente. En dat zie je juist ook in de psalmen, in het Oude Testament, daar waar de Heilige Geest werkt. Daar komt schuldbesef, daar komt berouw, daar komt bidden om genade, daar komt smeken om Gods ontferming. En dat is in het leven van een gelovige niet één keer, maar telkens weer de weg elke keer weer opnieuw. Want er gaat toch geen dag voorbij of je hebt gezondigd met je gedachten of met je woorden of met je daden. Wij zijn en blijven onvolmaakt zolang we hier in het leven staan. Niet als een excuus, maar wel als een werkelijkheid die ons aanklaagt. En wat een wonder dat de Heere zo trouw is dat ik elke dag weer tot hem mag vluchten met mijn zonde. Dat de Heere er geen punt achter zet. En dat de Heere niet zegt, nou is het wel genoeg geweest. Maar dat de Heere laat zien dat hij trouw is om Jezus wil. Dat hij de rotssteen van het heil is. Op wie ik aan kan in leven en in sterven. Het heil ligt in Jezus. Buiten mijzelf. Volkomen verzoend. En daarom was de grote verzoendag ook een dag van vreugde onder het volk van Israël. En je ziet hoe de Heilige Geest die vreugde werkt in de harten van de gelovigen. Met name in de psalmen. Hoe onder Israël zondaren vol worden van de verzoening die God geeft en de verzoening die God schenkt. En dat ze vol van vreugde zijn omdat God zijn heil openbaart. Daar op die grote verzoendag. Dat doet de Heilige Geest nog altijd. Dan leert hij je ook de vreugde en de vrede kennen. Dat God ondanks al mijn zonden, ook ondanks al mijn overgebleven zonden, mij aanziet in de Heere Jezus. En dat ik in hem een volkomen verzoening van al mijn zonden heb ontvangen. En als die weg voor mij nog open is, elke keer weer opnieuw. Zou die weg voor Israël dan niet openstaan vandaag? Om tot de Heere Jezus terug te keren. En zal dat dan nog gebeuren? Nou gemeente, als ik probeer de Romeinenbrief goed te lezen op het punt van Israël, zoals Paulus daarover spreekt in Romeinen 9 tot en met 11, dan denk ik dat je moet zeggen dat er nog beloften zijn. Dat er ook onder het volk van Israël wereldwijd er nog een bekering tot de Heere Jezus Christus komt. En dat we daar ook om mogen bidden. Dat de Heere die beloften vervult. Gods weg met Israël is niet gestopt nu nadat het evangelie naar de heidenvolken is gegaan. Paulus zegt als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. Dan zal alzo heel Israël zalig worden. En over dat ene zinnetje, en alzo zal heel Israël zalig worden, daar zijn al, nou ja, ik weet niet wat hoeveel boeken over geschreven, wat dat nou allemaal betekent en wat dat nou allemaal zal zijn. Ik kan het u vanmorgen ook niet zeggen wat dat allemaal zal zijn, maar één ding weet ik wel, dat God trouw is aan zijn volk Israël. En dat de Heere ook onder dat volk velen zal brengen tot de kennis van de Messias, de Heere Jezus Christus. Er is een Engelse puritein die al lang overleden is, die ook zoveel verwachting had dat God onder Israël zijn nog weer een opleving en een herleving zou geven. Hij zegt, ik zou daarvoor wel even uit de hemel willen komen om te kijken hoe dat gaat als dat zover is. Dat zelfs het Joodse volk de Heere Jezus zal kennen. En dat het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen. En dat ze de Messias, onze Heere Jezus, zullen omhelzen. En hem zullen belijden als de zaligmaker. Daar mag je naar uitzien. Ook in onze tijd. Ook in onze tijd. Dat God werkt, ook onder Israël. En misschien gebruikt de Heere wel alle politieke toestanden op dit moment die er aan de hand zijn, ook rond Israël. Misschien gebruikt de Heere dat wel om juist zijn volk tot die erkenning te brengen. Ik zeg niet dat het zo is, maar gemeente, ik weet wel dat God de God van Israël is, die veel groter is dan ik mij kan voorstellen. Bij hem is immers geen ding onmogelijk. En dan nog één ding over die rots. Of eigenlijk twee dingen. Het eerste wat ik wil zeggen over die rots, dat is dat Israël heeft mogen ervaren dat je in die rots van de Heere veilig bent. Dat je bij de Heere veilig bent. Dat de Heere zorgt. Dat vind je ook in de psalmen, waar God een rots wordt genoemd. Nou, we hebben een paar psalmversen vanmorgen ervan gezongen. En één hebben we er niet van gezongen. En die zegt, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Hoor u dat? Dat er een dichter is die zegt, ik zal tegen God zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet u mij? Dus dat kan ook. Dat je in de tegenslagen van het leven het gevoel hebt dat God je vergeten is. Dat God afwezig is in je leven. Misschien zit er wel iemand te luisteren die in zo'n periode zit in zijn eigen leven. Die zegt, ik weet dat de Heere mijn steenrots is. Maar hoe is het nu? Waar is de Heer nu? Als het moeilijk is. Als het donker is. Als er pijn is. Als er verdriet is. Als je het soms helemaal niet meer weet. Soms geestelijk ook niet meer weet. Dat alles overhoop ligt. En dat alles in de knoei zit. Mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Dat je de vraag aan de Heer stelt. Heer, waarom vergeet u mij? Dat is dus ook realiteit. Dat die steenrots er is. Maar dat je niet ziet en ervaart dat die er voor jou is. Dat het op afstand blijft. Dat God afwezig is in je leven. En nog sterker, dat je daaruit de conclusie gaat trekken. God die heeft mij vergeten. God denkt niet meer aan mij. Ja, dat kunnen we zo gevoelen en dat kunnen we zo ervaren. De profeet Jesaja die zegt het ook van zo'n situatie van het volk van Israël. Dat het volk zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar dan geeft de Heere als antwoord. Ik kan u toch nooit vergeten. Kan ooit een vrouw haar zuigeling, haar baby vergeten? Nee toch? En als dat wel zo is, ik zal u nooit vergeten. Want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. God zegt, als ik naar mijn handen kijk, dan zie ik u daarin staan. Allen die gekocht zijn met het bloed van de Heer Jezus, die ziet God dagelijks voor zich, om zo te zeggen. Ook al ervaar ik het lang niet altijd even sterk. Al is het zelfs donker. Al is ook bij mij die vraag van de dichter van Psalm 42 er. Mijn steenrots, waarom vergeet u mij? Maar nu laat de Heere zien dat hij die rotssteen is. Die trouw is. Die nooit loslaat wat hij begonnen heeft. Jezus zal later zeggen, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die van mij zijn, die gekocht zijn met mijn dierbaar bloed. Dat is wat ik nog wat wou zeggen. Die rotssteen, die is en blijft. Ook al voelen wij hem soms niet. Hij is er om met al onze schuld, al onze moeite, al ons verdriet steeds weer naartoe te gaan. Want de Heere, die is en blijft dezelfde. En het laatste wat ik wil zeggen, dat is dat deze rots ook scheiding maakt. Want dat wordt in het Nieuwe Testament door de apostel Petrus heel nadrukkelijk gezegd. Die rots, de Heere Jezus, is een rots van behoud of een rots van ergernis. Je kunt je ook aan de Heere Jezus stoten. Voor degenen die ongehoorzaam zijn, is die rots een rots van aanstoot en ergernis. Wat is dat erg? Als je aan die rotssteen van het heil je stoot en de Heere Jezus niet nodig hebt en je eigen leven voortgaat zonder hem. En dat geldt nou voor iedereen, Jood of Heiden. Buiten de Heere Jezus is er geen zaligheid. Dus ook voor ons niet. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Want de toorn van God blijft op hem. Wij zijn ook bevoorrecht gemeen. Wij horen en zien de rotssteen van het heil. De Heere Jezus Christus. Is hij voor u zo kostbaar en dierbaar dat u zegt, hij is mijn zaligmaker, mijn rotssteen, vaste grond de vaste rots van mijn behoud.